Welkom bij Studio Impact, de podcast voor ambitieuze marketingprofessionals. Wij zijn Matteo en Nico en samen met het team van Meteoris brengen we elke week nieuwtjes, trends en learnings die je aan het denken zetten en handvaten geven om je marketingaanpak naar het hoogste niveau te brengen. Deep dives, frameworks, interviews, inzichten en data uit honderden cases maken van jouw organisatie een niet te stoppen marketingmachine. Brace for impact. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Impact. Vandaag hebben we Anton van Imoi bij ons in de studio. Anton, welkom.
Matteo, dankjewel.
Merci om de verre tocht naar Hoven te maken. Dat vinden we altijd heel plezant en boeiend als mensen dat willen doen. We zijn al een hele tijd dat wij, terwijl we het van elkaar weten, en soms dat we het niet van elkaar weten, op sommige vastgoedprojecten samenwerken. Je bent namelijk met Imoi heel actief, ja, of actief in leadgeneratie voor binnen vastgoed, projectontwikkelaars, makelaars. Voor de mensen die dat LinkedIn nog niet hebben opengehad en misschien van de naam Imoi niet hebben gehoord, wat doet Imoi precies? Hoe is het tot stand gekomen? En wat zijn misschien op korte termijn de mogelijke ambities dat er nog met Imoi zijn?
Dat is onmiddellijk een zeer serieuze vraag.
Ja.
En ik zou daar gemakkelijk een uur in kunnen vullen. Heel mooi samengevat ben ik eigenlijk als marketingstudent terechtgekomen bij een vastgoedontwikkelaar. Daar heb ik mijn marketingstage gedaan en daar heb ik eigenlijk gemerkt dat vastgoedleads, dat iets was waar de sales een moord voor wou plegen.
Ja.
Dan ben ik dat verder gaan beginnen onderzoeken. Ben ik uiteindelijk als met een paar orders en stoten als vastgoedmarketeer begonnen op zelfstandige basis bij een aantal ontwikkelaars-makelaars. Maar al heel snel heb ik een bepaalde frustratie gecreëerd rond bestaande interne processen, die al een eerste aanpassing vroegen vooraleer er tot een resultaat kon gekomen worden die er op dat moment ook nog niet was. Vroeg tijd, vroeg budget, waardoor het initiële budget mogelijk al op was en dat er eigenlijk nog altijd geen verandering was. Verder waren de beslissingsprocessen vaak ook langer dan gehoopt soms. Dus heb ik eigenlijk het idee gehad om reactief de markt te gaan benaderen, namelijk heel eenvoudig. Geef mij het vertrouwen om leads te gaan genereren. Ik ga mijn eigen systemen, platformen, werkwijzes gaan opbouwen. En ik ga jullie, want dat is toch waar het om draait, leads in de plaats geven die in zekere mate al voor gefilterd waren.
Ja.
Dat is allemaal heel klein begonnen, via Unbounce. Klassieke landing page builder. Een aantal Indiërs die mij hielpen zodat ik het kostenwijs interessant kon houden. Facebook ads opgezet enzovoort. En zo is dat een beetje organisch beginnen groeien. Heel snel een mooie track record kunnen opbouwen op Belgisch niveau. Maar wel gemerkt dat dat niet in die mate niet zo schaalbaar was.
Oké.
Omdat ook zeer veel repetitief werk en zo was. Dus ben ik eigenlijk tot het idee gekomen om daar een achterliggende platform aan te koppelen die de repetitieve taken opnam, het MyImoi-platform, waarin content werd voorzien, waarin ook data werd verzameld, wordt verzameld, want dat is het raar om vandaan te gebruiken. En waar we nu stapsgewijs eigen platformen zijn aan het toevoegen in functie van de doelgroep en de klanten die we op vandaag hebben.
Ja.
Wat is het doel? Als ik heel stout mag dromen.
Ja, natuurlijk, maar altijd.
Is een wereldspeler worden, wat heel ambitieus is, maar laat het ons voorlopig als gevestigde waarde in Europa zien, in al actief in 11 landen. Dus dat begint wel te komen. Ik ga ook niet zeggen dat we in elk land even actief zijn, maar om daar misschien al een bruggetje te maken. Het bouwen van het MyImoi-platform heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we die schaalbaarheid, waar ik altijd in geloofd heb, dat eigenlijk zichtbaar geworden is, omdat voor de klanten die wij benaderen, vooral projectontwikkelaars, makelaars, het koopgedrag van de markt die zij willen benaderen eigenlijk een copy-paste is.
Daar hadden we het inderdaad er straks nog even over. En ook wel iets dat we dat we merken, hè, dat de schrik er vaak is van, ja, ga wat dat hier werkt in onze Belgische markt, of op de Belgische markt gaat dat werken in Duitsland, of in Nederland, of in Frankrijk. Ja. En grosso modo, ja, de ontwikkelaars daar, ja, die maken natuurlijk de juiste keuzes. Hè. Ik zou zeker de aflevering met Christophe Lejeune eens een keer herbeluisteren. Ja. Die doen ook hun onderzoek, hun studies, en die gaan natuurlijk alleen maar projecten ontwikkelen waarvan dat ze weten, hier is vraag voor, dit krijgen we aan de man gebracht. En dan het feitelijke, los van het taalverschil, maar het feitelijke zoekgedrag van de mensen in die markt, of dat dan nu, ja, of dat die naar de jongere kant neigen, of dat dat misschien een iets ouder publiek is, daar zie je eigenlijk consequent land per land, en de platformen zullen misschien een klein beetje verschillen, maar dat die Facebook, Meta en Google gaan gebruiken aan de ene kant, dat er misschien ergens Geo nu in opmars is voor een jonger publiek dat echte AI-resultaten gaat vertrouwen. Mm-hmm. Dus eigenlijk de schaalbaarheid, als uw database kwalitatief goed in elkaar zit, die is er wel, langs uw kant en langs de campagnekant natuurlijk ook. Wij zien dat ook, als een aanpak hier goed werkt en we kunnen hiermee een bepaalde voorspelbaarheid, resultaat of CPL's halen, dan gaat die in een Duitsstalige, Franstalige, Nederlandstalige markt ook kunnen halen. Zie je daar toch ergens, ondanks zo die grote sameness of de gelijkheden die er zijn, zie je misschien ergens toch zo op de vlakte beperkte verschillen ergens in zekere zin?
Het idee van het MyImmobilie-platform is dat wij vooral zeer data-gedreven campagnes gaan voeren. Wij proberen echt op basis van resultaat eigenlijk campagnes te gaan optimaliseren. En natuurlijk te gaan kijken met de data die we op dat moment van de klant krijgen of achterliggend kunnen achterhalen, hoe we maximaal kunnen gaan adverteren.
Ja.
Want hoe je het ook draait of keert, en hoe graag we allemaal organisch willen gevonden worden, om de kostprijs zo te doen dalen, wil je in het straatbeeld terechtkomen, dan moet je adverteren. Dat is al... dat is vandaag inderdaad, zoals je net zei, Facebook's, Google's van deze wereld. Binnenkort waarschijnlijk ChatGPT en alles dat daaraan verbonden is.
Ja.
Om dan op je vraag terug te komen. Wij zien dat er ergens een gemiddelde straal van kopers, de kernkopers noemen wij die, rond 8 kilometer ligt.
Ja.
Natuurlijk, wanneer we gaan kijken naar tweede verblijven in Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië enzovoort, dan is dat uiteraard een veel bredere markt en is dat zeer interessant om die te gaan benaderen. Maar de lokale kopersmarkt is daar vaak een achttal kilometer. Gaan we dat dan bijvoorbeeld gaan vergelijken naar projecten die we hebben op vandaag in Mexico, dan is dat niet zoveel verder.
Okay.
Dus omdat er vaak al een idee is van de locatie... En mensen houden daaraan vast, ze hebben daar een sociaal leven, ze hebben daar werk, ze hebben daar misschien de kinderen die iets aan het doen zijn. Dus als bij wonder, om aan hout vast te houden, kunnen we vaak onze strategieën wel gaan kopiëren naarmate de vraag van de klant internationaal.
Ja, oké. Dus dat is inderdaad een grote meevaller en iets dat de schaalbaarheid dan een beetje in de hand werkt. Buiten het feit dat je dan moet zeggen, gaat het inderdaad om investeringsvastgoed of tweede verblijvers, dan is die een basisregel of die wetmatigheid minder van toepassing.
Wat daar misschien wel ook een interessante is en heel veel ontwikkelaars en makelaars daar ook de fouten maken, het lokale gegeven blijft wel. Of het nu gaat over, residentieel vastgoed, 7, 8 kilometer. Bij investeringsvastgoed verandert dat niet zozeer. Wij hebben heel veel klanten die het idee hebben of de hoop hebben dat wanneer ze een project hebben in Brussel, dat zowel West-Vlamingen als Limburgers zullen kopen in Brussel, want het is toch wel de hoofdstad.
Mm-hmm.
Dus zal het wel in trek zijn. Wij zien, ik wil natuurlijk geen enkele ontwikkelaar tegen de borst stoten, maar dat is ook open en eerlijk wat wij altijd communiceren. Wij zien dat er, omdat er zodanig veel lokale opportuniteiten zijn, zowel in West-Vlaanderen als in Brussel als in Limburg, dat mensen toch binnen die straal van 20, max 25 kilometer blijven kijken. Tenzij studentenvastgoed, West-Vlamingen, waarbij kinderen naar Antwerpen...
Okay, ja.
Dan is er ook weer een familiale band of een persoonlijke band die doorbroken wordt. Allee, of die, waarin de regel doorbroken wordt.
Ja, dat zien we wel ook met investeringsvastgoed. Stel je voor dat bijvoorbeeld letterlijk uitgebouwd rendementsvastgoed zou zijn. Dan denkt ook die nabijheid is minder belangrijk, ja. Maar het zit dan toch nog ergens in de mens. Tuurlijk. Van af en toe er iets langs te kunnen rijden en de bakstenen effectief te gaan zien. Voilà. Dus dat merk je ook wel in campagnes. En ja, als je stralen te ver gaat uitbreiden, dan zie je dat je buiten die... Je bent nu echt, ja. Wij zien zo 10, 15 kilometer al eens terugkomen, ja. Maar zelfs voor investeringsvastgoed, als je veel verder dan 25, 30 kilometer gaat, dan zie je de return ook wel inzakken. Hè?
Zeker weten.
In verhouding, als je het over investeringsvastgoed, tweede verblijven, ander type vastgoed, hoe liggen de verhoudingen zo'n beetje voor jullie? Wie helpen jullie vandaag het meeste?
Verhoudingsgewijs zitten wij in een 80-20 verhouding, dus 80% ontwikkelaars, 20% makelaars. De ontwikkelaars zijn vooral lokale verankerde organisaties. Gaan van de kleine huistuin- en keuken ontwikkelaar tot de beursgenoteerde bedrijven. Makelaars zijn vaak grensoverschrijdende partijen. Zij die actief zijn in het verkopen van vastgoed in Spanje en daar dan wel het internationale koperspubliek voor hebben. Tot de grotere groeperingen op nationaal niveau. Waarbij er toch vaak een 5, 6, 7 kantoren zijn, die worden samengeroepen, waarin er ook vaak een marketingverantwoordelijke is, die alles coördineert, salesmanagers die ook dan de verkopers coördineren, dat is zowat de sweet spot bij ons.
Ja. Ja. En dat zijn ook de twee profielen waar jullie het meeste mee in gesprek zijn van het team, de marketingverantwoordelijke, de salesverantwoordelijke, klopt. Die zitten samen met jullie in een driehoeksverhoudingen, daar zitten jullie zitten alle drie aan tafel voor projecten in de markt te zetten.
Ja.
Okay. Het
ene, omdat we inzicht willen krijgen van de sales in wat is de kwaliteit van de leads die we aanbrengen. En anderzijds met de marketeer, we zijn open en eerlijk over wat wij doen, hoe we het doen, waar we het doen.
Mm-hmm.
En dat is dan interessant voor de marketeer, omdat we ook achterliggend hun campagnes of manier van werken, of jullie dan als externe adviseur, ook willen verrijken met onze data en inzichten, zodat iedereen er beter van wordt.
Ja. En ik haalde daar straks een beetje aan, zo een mogelijke frictie die het ontstaan wat in handen heeft gewerkt, was het bijsturen voordat er resultaat was. Een beetje de salesmatig wat frustraties. Wat zijn dingen in een tool? Ik weet bijvoorbeeld dat jullie ook werken met een systeem dat leads misschien, die niet aan de verwachtingen voldoen, dat die kunnen worden teruggestuurd. Wat zijn zo nog dingen die jullie hebben meegepakt of die in jullie werking zitten om ook de salesverantwoordelijken aan de overkant maximaal gelukkig te houden? Dat is niet altijd eenvoudig, maar er gaan ongetwijfeld zo innovaties zijn dat jullie mee bezig zijn.
Ja, ik zeg eigenlijk altijd, en nu hoop ik de marketeers in kwestie niet tegen het borst stoten, maar dat lead genereren niet zo moeilijk is.
Oké. Okay.
correct me if I'm wrong with you. Maar dus... Effectief het genereren van de leads is één zaak. En uiteraard moet je daar enige kennis van hebben en weten dat de kanalen in elkaar zitten en hoe de tone of voice en zo moet zitten. Maar waar zit bij iedereen, en dat is niet alleen het vastgoed, dat is ook als je zonnepanelen verkoopt of als je bij de bakker of zo, is eigenlijk je opvolging en je manier hoe dat je naar buiten komt. Dus we hebben effectief inderdaad een manier gecreëerd om leads te genereren. Wij verrijken die met data die we weten, of suggestieve data. Mm-hmm. We gaan die leads gaan doorsturen naar de CRM's van onze klanten, omdat we vooral niet willen dat hun huidige manier van werken verstoord wordt. Dus die leads komen binnen in de HubSpot en Zoho's en Salesforce van deze wereld. Maar wij gaan eigenlijk daartussen wel mee gaan opvolgen. Dus wij gaan zelf ook e-mail automations opzetten, waarin wij de lead gaan informeren over wat er nu zal gebeuren en wat er mag verwacht worden, om een driehoeksverhouding te creëren en vertrouwen te maken, vertrouwen op te wekken.
Ja.
Dat vertrouwen wordt eigenlijk opgewekt door, naast het feit dat wij de lead bedanken voor zijn interesse en te vertellen wie hem of haar zal contacteren, wij onze eigen platformen zullen verrijken met partnercontent in zaken die waar zij zeer goed in zijn, of zaken die zij gerealiseerd hebben, en die toe te voegen aan die e-mailflows, zodat de klant al weet, ik associeer me hiermee, ja of nee. klopt het dan dat de lead uiteindelijk of het budget niet heeft, of niet contracteerbaar is, of toch niet helemaal de locatie omarmt? Kan die worden teruggestuurd? Daar moet wel feedback voor gegeven worden. Maar die feedback gaan wij weer gaan gebruiken om die lead te gaan helpen bij zijn aankoop bij waarschijnlijk een conculega.
Ja.
Maar dan is de lead wel geholpen, heeft de ene er niet voor moeten betalen. Budgetmaximalisatie, heeft de andere een verkoop, dus ook weer.
Ja, dus wordt continu dynamisch aangevoeld. Is dat effectief een lead die mogelijk geschikt is voor ontwikkelaar A? En indien die niet, gaat hij terug in de poelen en kan die naar ontwikkelaar B gaan? Zijn er dan twee methodes, of zie ik dat misschien te zwart-wit, van programma's waarbij dat er leads kunnen worden gegenereerd door jullie die rechtstreeks in het CRM terechtkomen bij de klant zelf zonder tussenkomst en waar je dan ergens misschien wat fouten marge kunt op hebben.
Ja.
En leads die bij jullie binnenkomen, daar worden verrijkt, worden gevalideerd en dan doorgaan? Of zie ik dat te kort door de bocht?
Nee. En beide routes worden ook altijd opgezet. Waarom? De vijver waar we in vissen, waar we het daarnet ook zo mooi over gehad hebben, is gewoon beperkt. Die is niet oneindig. Los van het feit dat die vissen wel altijd evolueren, evolueren beter gezegd, namelijk de jonge garde gaat beginnen aankopen enzovoort. Maar wij gaan sowieso onze eigen databases gaan verrijken met meer algemene content, of algemene kopers, of de zoekers die helemaal nog van boven in de funnel zitten, die we gaan nurture, om het even in een vakterm te zeggen, naar, oké, we weten nu dit en dit van u, dan is op vandaag dit project van toepassing. Andere beweging is, dit is het project, dit zijn de kenmerken, pushen die de markt in en we kijken of de markt erop reageert.
Ja.
Is de kwaliteit van de ene beter dan de andere? Ik geloof dat e-mail leads of database leads vaak veel bewuster bezig zijn met hun koopproces dan degene die een eerste maal hebben gereageerd. Los van het feit dat we overal wel verkoop genereren, is voor mij op vandaag de grootste waarde in reageert er iemand op een mailing die wij verstuurd hebben, ga er dan maar zeker achterna, want dan is de kans veel groter dan het is een klassieke Facebook lead, of nog erger, het is een lead form lead en informatie is beperkt enzovoort.
Ja. En die interactie met een mail bijvoorbeeld, dan, dat is een soort van lead scoring systeem dat ik mag zien, of is het dan met individuele notificaties van dat is nu een lead die effectief recent nog een mail heeft opengedaan? Of ze zien een soort van barometer van warm naar koud, bij wijze van spreken?
Alles wat je op voorhand hebt eigenlijk benoemd. Dus we gaan eigenlijk een datavalidatie doen. Eerst en vooral wanneer hij binnenkomt. We vinden in de eerste plaats belangrijk dat de data die binnenkomt proper is.
Ja.
Voornaam, familienaam. Klopt het e-mailadres, zijn er daar geen schrijffouten in, et cetera, zetten we goed. En dan gaan we eigenlijk de wensen en verlangens van onze leads gaan combineren met de kenmerken van een project bij ons in portefeuille. Dus we gaan eigenlijk een stukje knippen. En wij kunnen vanuit onze lead reservoir, noemen wij dat, waar wij resultsets in maken, die kunnen wij eigenlijk tot in het kleinste detail gaan segmenteren. Die segmentatie gebeurt heel vaak uiteraard op locatie, postcode, budget, aantal slaapkamers, type vastgoed. Waardoor natuurlijk bij het adverteren, ik moet het u ook niet vertellen, als je een advertentie launcht op Meta, heb je de straal van 17 kilometer waar je moet aan houden, is te groot, want we hebben daarnet ook gezegd, ligt ergens kernkopers liggen tussen de 8 en de 10, dus adverteert eigenlijk naar 7 kilometer te veel.
Ja.
Door die segmentatie op voorhand te kunnen doen, zit je eigenlijk al in je kerngroep. Wat er dan onlosmakelijk mee verbonden is, dat de kwaliteit beter is. Daarnaast kan dus de klant inderdaad zien wat er daar allemaal mee gebeurd is met die lead. Maar gaan wij langs de andere kant die lead ook een persoonlijke omgeving voorzien? Op basis van wat wij van hem of haar weten, gaan wij daar suggestief een platform, allee, een profiel en platform van maken, ja. Volledig gepersonaliseerd, aanbod waarop gereageerd is geweest, soortgelijk aanbod en dynamische content en events die daar dan aan verbonden zijn, en de mogelijkheid om zijn of haar gegevens aan te passen in functie van het zien van verschillend aanbod, of de mogelijkheid om ons een vrijgeleide te geven, te zoeken binnen de markt voor de lead.
Dus het zelfbewust up-to-date houden, of in functie van interactie en gedrag, ja. dat het dynamisch up-to-date ja, wordt voilà. Gehouden.
Ja.
15 minuten. Meer heb je niet nodig om te weten welke onderdelen van jouw marketingaanpak maximale impact in de weg staan. Vul nu de Meteoris-score in via meteoris.eu. Het is helemaal gratis en amper 24 uur later kan je al aan de slag met onze inzichten. En nu terug naar de aflevering.
Ik ben ook wel eens benieuwd naar die, die term was nog niet gevallen, de result sets. ja, je kunt uiteraard heel veel mee doen met dat terug door te feeden naar bijvoorbeeld Facebook, om daar dan lookalikes bijvoorbeeld van te gaan maken. Ik denk dat je alle redelijk standaard segmentaties, budget, locatie, postcode, timeframe, of dat voor jezelf is of als investering. Ik ben gewoon persoonlijk heel benieuwd naar, zijn er zo exotische dingen die dat je in die result sets kunt gaan doen? Of komen er zo dingen tegen dat je zegt, dat is wel uniek en ik kan dat maar misschien voor één of twee spelers gebruiken, maar tot hoever kan dat gaan bijvoorbeeld? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Als ik daar niks verkeerd mee vraag.
GDPR, die heeft dus jullie oor het oor. Nee, niet waar. Kom gerust een keer kijken, want alles is daar zeker oké.
Ja.
Hoe exotisch kunnen we daarin gaan? Is afhankelijk van wat de lead met ons wil delen.
Tuurlijk, ja.
En we proberen, zoals ik daarnet zei, suggestief eigenlijk wel een profiel op te bouwen op basis van zijn reactie op een bepaald project, in de hoop dat die persoon dan wel ook de waarheid spreekt. Als iemand reageert op een appartement vanaf 350.000 euro, gaan wij er suggestief van uit dat hij minstens 280.000 euro heeft.
Ja. Dus het wordt wel voorzichtig bijgesteld naar beneden.
Ja, voilà. Wij hebben uiteraard klanten die effectief vragen naar second home klanten of beurzen waarmee we samenwerken, naar los van het feit dat we de gegevens van de lead willen, willen we ook het budget weten en het land waar hij of zij naar op zoek is.
Ja.
De landinteresse is voor maar een aantal interessant, want wij hebben maar een bepaald aantal klanten in het buitenland. Budgetinteresse is voor iedereen interessant, maar we vragen soms ook naar het beroep, om vaak weer het bewijs te leveren aan investeringsmaatschappijen die de typische advocaten en dokters altijd proberen te ontarmen.
Ja.
Om die te bereiken, dat wij wel gaan kijken van oké, is dat ook wel weer waar? Iedereen wil aan de hoger middenklasse verkopen op vandaag.
Ja.
En het stigma is dat er vandaag advocaten en dokters zijn.
Ja, dat is heel voorzichtig gebracht allemaal. Ja.
Ik zal u eigenlijk een keer uitnodigen bij ons.
Oh,
en dan
mogen
we een keer in ons result zetten.
Top. Ja, dat progressieve profiel opbouwen, super interessant. Dat is iets dat wij hier ook vaak doen, ook door nurturing en interactie met e-mail of met campagnes. Nu, die gepersonaliseerde platformen, dat is nog een stapje verder natuurlijk. Dynamische content is iets dat wij in Unbounce via HubSpot ook mee bezig zijn. Hoe ver kan dat gaan bij jullie zo? Dynamisch een persoonlijk platform opbouwen?
Ja. Daarin is naar mijn gevoel de sky the limit. En waarom willen we dat, of waarom geloven we daarin? Omdat wij verschillende type kopers zien. We zien uiteraard de kopers voor eigen gebruik, we zien de investeerders, we zien een combinatie van de twee. Er zijn er ook vaak die al in bepaalde funnel zitten. Heb degene die echt totaal nog niet warm zijn om te kopen, zoals de term vaak in Frankrijk gebruikt wordt.
Ja.
En voor elk van die types hebben we eigenlijk verschillende platformen gebouwd. Om er maar een aantal te noemen. Investeringsvastgoed, zij die geïnteresseerd zijn in investeren in vastgoed.
Ja.
Maar die term is zeer breed, want je kan vandaag in heel veel investeren in vastgoed. Van de gewone residentiële woning, tot parkeerruimtes, tot fondsen, tot Er zijn verschillende oplossingen. Daarin proberen we dan per type eerst en vooral die informatie te voorzien, om dan ze weer te gaan doorleiden. Studentenvastgoed is een mogelijkheid waarin kan geïnvesteerd worden, maar de kopersdoelgroep van studentenvastgoed zijn ook ouders van zoon of, met zoon of dochter.
Mm-hmm.
Het idee van dat volledig gepersonaliseerd platform is effectief te gaan informeren. Informeren op dusdanig niveau dat we doordat we weten dat het, en nu het IP-adres op dat moment al gesurfd heeft op een studentenvastgoed of een investeringsvastgoed, de desbetreffende content die daarop staat of verbonden is, ook gewoon nog een keer te tonen.
Ja.
Is dat een combinatie van de twee, dan zullen we ook de combinatie van de twee doen, waarin bijvoorbeeld het algemene thema voor ieder investering is, hoe kan ik dit financieren? En we dan op basis van reactie studentenvastgoed in Antwerpen zullen benoemen waarom de studentenstad Antwerpen op vandaag in trek is bij investeerders. En die twee houden dan weer. Dus het kan heel ruim gaan. Hè? Waarbij niet alleen content naar mijn gevoel dynamisch kan, maar ook events.
Ja.
Je hebt infomomenten, webinars, je hebt open deurdagen. Ook die zijn dan te zien op de platform.
Die zitten per makelaar of ontwikkelaar waar jullie activiteiten willen doen, mee in jullie inventaris. Ja. En daar kunnen één op één gaan boosten richting de meest relevante.
Klopt. En telkens de formulieren die verbonden zijn aan dan telkens. Of de blog, of het event, of wat er dan ook aan verbonden is. Project listing, die zijn verbonden aan één klant. Wordt ook altijd exclusief aangeboden. En wordt dan opgevolgd hoe de klant het dan wil. Ja.
Ja. Maar ik denk ook dat je heel vaak zo in het hoekje wordt geduwd van de via paid lead generatie en gebouwd een database. Maar content is eigenlijk een heel groot aandeel van jullie aanbod. Ik had er straks een schitterend resultaat gezien. Dat is ook iets waar je heel veel stappen in hebt gezet, maar het is wel de twee die je probeert te verenigen om zoveel mogelijk te informeren en te gaan capteren. Hè?
Ja, en echt met eigenlijk maar als één doel, en dat is gewoon heel eenvoudig, dat is je adspend te verlagen. Het een zal niet zonder het ander kunnen, daar ben ik 100% van overtuigd. En mensen die zeggen dat SEO dood is enzovoort, daar stel ik mij vragen bij, omdat ChatGPT gevoed wordt met SEO.
SEO,
dus
content.
Ja. Dus los van het feit dat je inderdaad op die geo nu moet beginnen gaan inspelen, heb je sowieso SEO nodig. Als je dan, zoals wij het noemen, een vastgoed-ecosysteem kan gaan opbouwen waarin je met backlinks zit en met interne doorverwijzingen. We hebben vandaag 57 platformen lopen. Om nog maar te zwijgen over de 1000 landingspagina's die we lopen hebben. Zit je daar eigenlijk met een structuur die zichzelf naar omhoog duwt?
Ja, natuurlijk. Dat is een heel ecosysteem geworden. Een heel zelfverwijzend netwerk van bronnen. Inderdaad.
Waarin dat we zelf ook de touwtjes in handen hebben. Want dat is nog iets. Ik geloof dat ook content uniek moet zijn. Je hebt op vandaag de Wises en Zaboens van deze wereld die een fantastisch systeem gebouwd hebben en die het mogelijk hebben gemaakt om te pushen naar de verschillende platformen die we op vandaag in België hebben. Maar daar is één probleem en dat is dat de content die doorgeduwd wordt één vaste tekst is.
Ja.
Dus probeer dan maar een keer ertussenuit te springen. Dus wij schrijven alles handmatig.
Ja.
Lees, geprompt of effectief handmatig zelf met als doel het beter te doen dan de standaard die werd ingebouwd.
Oké. En ondertussen, want dat is nu in een later stadium erbij gekomen, dat stelt jullie wel in staat om met lagere investeringen, lagere campagne-investeringen, de database ook wel verder te blijven vullen.
Klopt. Okay.
Dus dat zijn de twee pilaren voor jullie, maar wel met de duidelijke notie, we willen niet in de rat race van altijd maar hogere campagnekosten blijven meegaan.
Nee. Waarin dat we natuurlijk wel nu merken dat naarmate we andere landen aanboren en we daar een database building moeten doen, het wel telkens opschuift. En met andere woorden, de Belgische markt zit al organisch goed. gaan we morgen gaan uitbreiden naar Portugal. Zoals ik daarnet zei, Mexico, Panama, Thailand. Dan is de eerste en enige mogelijkheid om wel uw paid ads te gaan opdrijven, om daar een tractie te gaan krijgen en dan daaruit verder te bouwen. Ja. Ja.
Wat ik wel eens benieuwd naar ben, met al die internationale expansie en fantastische dingen dat er al zijn gebeurd, hoe zie je support system, uw team er vandaag eigenlijk uit? Welke dingen bent je, of met welke dingen ben je zelf één op één bezig? Ja. Ik heb het idee dat je heel veel interesse hebt en dat je overal mee wilt bezighouden, maar hoe word je gesupporteerd door uw team daarin?
We zijn op vandaag eigenlijk nog relatief klein. We hebben op vandaag 5 vaste mensen op kantoor,
ja.
Waaronder ikzelf. Dan 1 sales die de begeleiding, 1 sales en account manager die de begeleiding doet tussen ontwikkelaar, makelaar en onszelf. 2 projectmarketeers. Dan hebben we wel nog een kleiner team in India nog steeds. 3 mensen. Technisch team in Singapore. Dus in totaal zijn we ergens met een 10-tal mensen.
Ja.
Hier en daar keer een support van externe, zoals jullie voor ons marketing enzovoort, om daarin bij te staan als dan over een periodiek project gaat. Maar ik geloof, naast de automatisatie die we aan het opbouwen zijn en de AI die op vandaag er is, dat we eigenlijk mensen onafhankelijk kunnen groeien.
Ja.
Tot een bepaalde mate, want nu zit iedereen zijn agenda vol. Waar hou ik mij mee bezig? Daar stopt het beter bij.
Ja.
Nee, ja. Het is hier leuk.
En is dat een beetje de versneller geweest, hè, dat we nu 2-3 jaar op kunnen rekenen, hè, dat heel toegankelijk is en dat breder inzetbaar is, effectief AI? Want ik heb de systemen al gezien, ik heb gezien hoe dat je dingen creëert. Was dat voor jullie effectief een heel grote versneller in het verhaal geweest? Of zijn er nog andere spielmomenten? Of
AI is die de versneller was, heeft het zeker gemakkelijker gemaakt.
Ja.
Maar om u een idee te geven, dus die 57 platformen waar ik daarnet over sprak, onze eerste 8-9 platformen managen wij allemaal als individuele WordPress-websites.
Ah ja, oké. Okay.
Wat een enorme workload met zich meebracht. Die ook zeer time-consuming was, omdat je moest uitloggen in het ene, wou je 3-4 artikels schrijven, maar op de verschillende platformen moest je eigenlijk effectief die 3 keer opnieuw schrijven.
Ja.
Waarbij we nu naar een systeem gekomen zijn waarin we het allemaal inputten in MyEmovie. Ander simpel voorbeeld, de locatie Gent. Vroeger hadden we de pagina Gent op investeringsvastgoed, Gent op studentenvastgoed, Gent op e-mailwatchers, Gent op zorgvastgoed. Dat moest wel 3-5 keer gemaakt worden telkens. En telkens als wij een nieuw platform maakten, moesten we dat ook allemaal opnieuw doen.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk nu naar een schaalbaarder model gegaan, waarbij dat we alles in 1 systeem hebben opgebouwd en het eigenlijk kan copy-paste worden. En mochten we dat willen, ook content-wise per platform worden aangepast. De teksten die daarop verschijnen, die worden vaak nagelezen, bekeken, versterkt door AI. Maar de structuur die erachter ligt, heeft er nu wel voor gezorgd dat we met minder mensen zelf meer kunnen verzetten.
Ja, dus het is eigenlijk een veel efficiëntere manier om met heel veel merken, het was 57 als ik het goed heb, in portefeuille, dat wel gemanaged te houden met dan het team dat je vandaag hebt. Zijn er nog veel ideeën voor naar 75 merken te gaan? Of wat is de insteek daar? Of de roadmap?
die zou er wel zouden kunnen zijn, zeker en vast. Het zal afhangen van de klanten die bij ons komen aankloppen.
En de expansie naar het buitenland waarschijnlijk. Voilà. Ja.
Met enige trots kan ik eigenlijk zeggen dat wij nog nooit echt reclame hebben gemaakt voor onszelf.
Ja.
Als bedrijf en als de functies en de dienstverlening die wij doen. Vaak komt er organisch heel veel binnen. Enerzijds omdat ze zien dat we met een grootse concurrent werken en ze wel geïnteresseerd zijn, want eigenlijk kent iMovie op vandaag, kennen niet veel mensen ons.
Mm-hmm.
En bij ieder dossier gaan we eigenlijk gaan kijken hoe dat we dat kunnen maximaliseren. In lead generation, in zichtbaarheid, in hoe vinden we de doelgroep. Idee te geven, we gaan nu opstarten in Dubai met verschillende klanten. Dus daar heb ik 2 domeinnamen gekocht. Engels-Nederlands. Gaan we daar 2 platformen van maken. Komt er morgen iemand van Hawaii? En dan zullen we kijken, wie is de doelgroep in Hawaii? Moeten we die in meerdere talen doen? En dan zullen daar ook domeinnamen voor worden gekocht als we zien dat de Hawaii market expandable is.
Je bent er eigenlijk maximaal op voorzien van gewoon te schalen in functie van de vraag dat er binnenkomt. Ja. Zonder dat je nu zo op voorhand al gaat klaarzetten en gaat klaarmaken.
Ja. We hebben eigenlijk het systeem waar ik daarnet over sprak, stelt ons in staat om op 1 dag 2 platformen te bouwen à la IMO-web structuur.
Ja, oké. Okay. Het is dat belooft voor de toekomst. Er zijn zo 2 vragen waar ik altijd nog graag wat mee wil afsluiten. Zijn er binnen vastgoedmarketing specifiek of database marketing in het algemeen, zijn er daar bepaalde trends dat je ziet opkomen? Misschien doordat je veel in aanraking komt met buitenlandse spelers. Zijn er bepaalde dingen waarop dat jij je nu al aan het voorbereiden bent en waar dan misschien onze kijkers en luisteraars ook mee kunnen bezig zijn?
We hebben het daarnet al even kort aangehaald. Zeker gevonden worden binnen de ChatGPT-zoekmotoren. Zelf ben ik enorm bezig met te weten te komen wat de kanalen zijn van de kopers van morgen.
Mm-hmm.
Ik stel mij oprecht en openlijk de vraag over x aantal jaar, en daar heb ik zelf ook het antwoord nog niet op, of een Facebook, Instagram, LinkedIn, of die nog de juiste draagkracht gaan hebben om online te gaan adverteren, want zoals ik daarnet ook zei, en dat we altijd over eens zijn, online adverteren zal nooit weggaan.
Nee.
Dat bestaat niet. Of er moet iets heel groots veranderen, maar ik kan dat niet geloven zelf. Maar natuurlijk is de vraag, de jeugd van tegenwoordig zit heel veel op TikTok. Je gebruikt OpenAI om zelf doktersexamens in te vullen. Ja. Dus hoe gaan wij daarop kunnen inspelen, is voor mij bijna een obsessie. Ik probeer dat na te gaan door gastcolleges te geven, door ook openlijk die vraag te stellen, door daarmee in interactie te gaan met die studenten op vandaag. Ja, ik zou het iedereen aanraden, want ik denk dat wel, zeker voor marketeers, we gaan daar moeten op inspringen.
Ja, de vinger aan de pols van waar dat de aandacht zit.
Zeker.
En dat is eigenlijk, het is nu een hele lange tijd wat monolithische entiteiten geweest. Mm-hmm. Maar dat kan schuiven en dat kan terug, dat kan er ergens anders gaan. Zeker. Die aandacht gaat er blijven. Het gaat dan gewoon kwestie zijn van er op tijd bij te zijn en erop in te haken.
Klopt. Wie weet wordt offline plots wel weer.
Zou bijvoorbeeld kunnen, ja. Je ziet in bepaalde groepen zie je effectief dat offline een hele grote factor is of een rol speelt. En dan misschien een afsluitende vraag die wat introspectie inhoudt. Heel mooi traject, heel mooie toekomstplannen. Als nu iemand anders binnen vastgoedmarketing zijn eigen proces wilt opstarten, wat zouden dingen zijn die hij of zij zeker zou moeten vermijden? Lessen die dat je misschien aan je jongeren zelf zou willen meegeven? Om even filosofisch te worden.
Vertrouw jezelf meer dan een ander.
Oké.
Zeker weten. Heb je een groter idee die enige financiering vraagt, probeer het toch eerst zonder. Want daarin zie ik vaak dat er te snel geld wordt ingezet voor bepaalde processen die uiteindelijk niet juist blijken te zijn. Ik denk dat iedere van ons, wel ervaring heeft in, ik heb het zo gedaan, ik heb daar x euro ingestoken, dat is toch niet helemaal gelopen zoals het moet. Denk aan hosting voor die 9 WordPress-websites.
Ja.
Is dat een kost die ik nu wel zelf gedragen heb, maar in bepaalde mate gebudgeteerd heb? Mocht het geld er geweest zijn, had ik misschien die 57 domeinnamen allemaal op 57 WordPress-websites gezet en was het verlies veel groter geweest.
Ja.
Die twee zaken zou ik altijd... Ja. Loop eerst een keer tegen de muur en zoek dan centen. En vooral, loop zelf eerst een keer tegen de muur of samen met iemand om dan te gaan kijken wie daarin moet worden toegevoegd.
Ja, ga inderdaad niet te snel die shortcuts zoeken. Of nog erger, handboeit u eigen niet en geeft u autonomie niet te vroeg af, maar probeer steeds iets, op eerst iets valabel te bouwen, hè, waar dat je mee verder kunt.
Ja.
Vond ik heel goede lessen, hè, zo om uit uw mouw te schudden. Inhoudelijk ook heel goede dingen. Ik kan me perfect inbeelden, voor mensen die Immowi niet kenden of die hier vragen bij hebben, dat die er effectief nog zijn. Je mocht die altijd naar Anton insturen op LinkedIn. We zullen hem netjes taggen. Mocht je ook altijd naar mij insturen of via onze website meteoris.eu, komen we er één op één op terug. Of dan maken we er heel graag met Anton, als hem dat ziet, nog eens een vervolgaflevering rond. En moesten er geen vragen zijn, dan zien en horen we jullie graag in een volgende aflevering van Studio Impact.